Business Booster.
Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.
Ik zat dus net op de fiets hier naartoe. En dan moet ik allemaal door bosjes heen fietsen. En door op zich mooi groen gebied. Maar in deze tijd van het jaar is het zo moeilijk om dan niet 3 of 4 mugjes en vliegjes in te slikken.
Ja.
Het is echt verschrikkelijk.
Je ademt ze in, je eet ze op.
Ja, en het is niet lekker.
Nee. Wel gezond.
Dat wou ik even zeggen.
Oké. Was dat het?
Dit is de Nieuwsdag met Talita Musse en Mark Beekhuis. En onze kijk op het nieuws van vandaag. Dinsdag 17 mei. En laten we weer eens even helpen herinneren dat iedereen zich kan abonneren op deze podcast. Dat is heel simpel en gratis. Dat is fijn. Pak je podcast er even bij. En dan zoek je de Nieuwsdag. Klik je op abonneren of op volgen. Zo simpel. Het nieuws van vandaag.
En er gebeurt veel.
Iets wat ik eigenlijk niet helemaal aan had zien komen. Dat de Eerste Kamer vandaag ging stemmen over de verlenging van de tijdelijke coronawet.
Ja.
En die was natuurlijk bedoeld voor tijdelijk. Maar die ging inmiddels al 2 jaar mee. En de Tweede Kamer heeft zich, zullen we het coalitiedrang noemen, coalitiedwang. De Tweede Kamer heeft zich laten inpakken en voorgestemd. Maar de Eerste Kamer niet.
Nee, ik wist wel dat het eraan zat te komen, dat de Eerste Kamer tegen was. Omdat de verhoudingen natuurlijk heel anders liggen. Maar nu is het inderdaad wel definitief gewoon streep door. Ik weet niet of iedereen dat per se verwacht had. Want dat betekent geen wettelijke basis voor nieuwe maatregelen in de komende periode.
Jawel, als ze gauw die nodig zijn, dan kan je in 3 dagen... Deze wet is ook in 3 dagen gemaakt.
Ja.
Als ze gauw nodig is, kunnen ze de tekst van de vorige wet kunnen ze gewoon copy-paste stemmen, klaar.
Ja, dus, maar die komt dan ook niet door de Eerste Kamer, toch?
Ja, dan weer wel als het nodig is.
Volgens mij gaat het zoveel meer echt om die dat ze niet meer zo'n tijdelijke wet willen. Überhaupt niet, omdat er heel vaak heel veel kritiek op is geweest.
Ja, nou ja,
dat denk ik hoor.
Als er noodmaatregelen nodig zijn, dan zullen ze die heus wel. Er zitten heel veel verstandige mensen in de Eerste Kamer.
Ja, maar er zitten ook echt heel veel tegenstanders in.
Zeker?
Die inmiddels vinden van corona is zo goed als over. Dus ik heb toch het idee dat de Eerste Kamer er wel wat...
Die zijn kritischer dan
kritischer
de
op zit. Dat dus dat niet zomaar gaat gebeuren. Ik ben ook wel benieuwd dan hoe ze gaan reageren. Omdat volgens mij... Kuipers het meer in een permanente wetgeving de aanpak van pandemieën wil gaan verankeren. Dus gewoon überhaupt niet meer in tijdelijke wetten, maar gewoon echt in vaste wetgeving. Ik ben ook heel benieuwd of de Eerste Kamer daarmee akkoord zal gaan, als dat er eenmaal is.
Iets anders, ook Eerste Kamer nieuws. We hebben vandaag een hoop Eerste Kamer nieuws.
Ja.
Dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid echt er werk van gaan maken om gezamenlijk een senaatsfractie misschien te organiseren na de volgende verkiezingen. Dus dat zijn dan provincieverkiezingen.
Ja.
Die getrapt doorgaan naar de Eerste Kamer. Bij GroenLinks mogen de leden stemmen. De PvdA komt ook met een conclusie over wat ze willen.
Ja, en echt bindend. Ze willen een bindend referendum doen bij GroenLinks onder de leden. Ik vind dat wel goed eigenlijk. Dat ze de leden gewoon laten bepalen wat gaan we hiermee doen. Dat vind ik goed.
Dan zijn de partijen nog niet samen, maar dan heb je wel samen 1 fractie misschien.
Ja.
En als ze het allebei voorstellen, dan denk ik dat ze verwachten dat
als je
dus
als
doorgaat.
Fractie samen gaat in de Eerste Kamer, dan ja, en dat is voor de verkiezingen dan voor volgend jaar. Dat je dan ook samen vervolgens wil gaan voor de Tweede Kamer, toch? Want dan ga je al gezamenlijk stemmen in de Eerste Kamer. Dat lijkt me dan gek. Volgens mij is dat gewoon een opstapje dan.
Ja.
Ik vind het echt heel erg positief. Want ik denk, op links moet er echt wel iets gebeuren. Er moet gewoon een soort van goed alternatief links geluid zijn. We zitten gewoon continu op een voorsprong van de VVD op de rest van de partijen. Met echt een verschil van, wat is het? 15 zetels of zo op de rest verschil. Misschien nog wel meer, 20 zetels. Ja, dat werkt gewoon niet met al die kleine partijtjes op links. Dus daar moet wel iets gebeuren. Als we weer Tweede Kamerverkiezingen gaan krijgen en je hebt nog steeds dezelfde situatie, dat je weer de VVD met 20 zetels voorloopt op de rest. Ja, dat, en je weer via
de VVD stemt.
Nou ja,
er zijn best wel mensen die dat wel doen. Die zijn er heel gelukkig mee, denk ik.
Ja, maar dan is er iets helemaal mis.
Jij hoeft dat niet. Okay, er is de wereld is helemaal fout.
Ja,
wat rechts-Nederland inmiddels ook omarmt. Tenminste, ik heb dat vandaag van een CDA'er uitgebreid in een vragenuurtje horen verdedigen. Iedereen aan de warmtepomp over een paar jaar. Dat wil zeggen, niet dat meteen de cv-ketel van de muur geschroefd moet worden. Maar als je hem vervangt over 2,5 jaar of later, dan moet het of een warmtepomp worden of iets anders waar wat duurzamer is dan wat je had. En het mag een hybride warmtepomp zijn, dus dan gaat hij nog steeds voor een flink stuk op gas. Ik zou denken, als je dat dan toch doet, stap dan helemaal over. Daar was wat ophef over, had ik het gevoel.
Ja.
Dat mensen zich gedwongen voelen ineens. Ik vond op zich, want dat is natuurlijk Hugo de Jonge die hierover in de Kamer ter verantwoording werd geroepen. Die zei, ja, maar we hebben nu toch ook regels. Je mag alleen maar een HR-ketel hebben op het ogenblik. Zo eentje die je in de jaren 70 kocht. En daar hoor ik niemand over dat daar regels voor zijn, dat die zuiniger moet zijn dan toen. Ik hoor ook nooit iemand, dat vond ik op zich een goed argument. Ik hoor ook nooit iemand die zei, ik wil zo'n onzuinig apparaat van vroeger.
Sorry, ik weet zo niets over warmtepompen en dat soort dingen. Ik heb daar echt zo
een koelkast is een warmtepomp.
Wat? Echt? Ja?
Ja.
Okay, ja.
Of daar zit een warmtepomp in de koelkast.
Okay, ja.
Alleen dan, doe je de warmte naar buiten. En ja. Bij een warmtepomp doe je die vaak juist van buiten naar binnen. Maar goed, als dit doorgaat. Er waren heel veel mensen die maken zich zorgen over of we het kunnen betalen.
Want hoeveel mensen zouden er dan moeten veranderen? Hoeveel,
iedereen uiteindelijk.
Ja, maar heel veel mensen hebben dit toch wel al? Hybride warmtepompen? Ja.
Nou, de meeste niet.
Nee, maar
je moet een redelijk geïsoleerd huis hebben.
Er zijn best wel wat mensen die nu aan het omschakelen zijn. Die aan het verduurzamen zijn in hun huis. En dan een warmtepomp erbij nemen.
Maar ik vond, want ik gaf Hugo de Jonge net even een complimentje. Hij deed het aan de andere kant, deed hij echt heel onhandig in het vraaguurtje.
Oké.
Want het probleem van die dingen is dat ze duurder zijn dan een cv-ketel. En heel veel mensen maken zich zorgen. Oh, ik moet een duur apparaat. En dat is ook zo. Maar dat is iets wat met duurzame energie altijd is. Als je een liter olie tankt, dan heb je gewoon, weet ik veel, het kost 2 of 3 euro. Dat is hartstikke veel. Maar dan heb je, dat is een overzichtelijk bedrag voor 1 liter. Terwijl als je dan duurzame energie wil gebruiken en je denkt, ik ga over op elektriciteit, dan moet je in 1 keer een hele windmolen bouwen. Die kost niet 3 euro, maar weet ik veel, een ton of zo. 1,5 of 2, ik weet niet wat een windmolen kost. En dan daarna is de stroom zo goed als gratis.
Ja.
En dat is bij zo'n warmtepomp ook. In eerste instantie moet je een heel duur apparaat hebben.
Ja, maar daarna.
En daarna heb je voor heel weinig stroomkosten, heb je, nou niet gratis, maar wel heel goedkope warmte-energie. Dus en ik denk dat heel veel mensen dat nog niet snappen. Dat je,
Dat wordt dus heel vaak niet uitgelegd bij de energietransitie. Dat het uiteindelijk gewoon zelfs voor je portemonnee gunstig is.
Ja, nou dat
maar
zei,
het is gewoon
dat zei die jongen
het is
wel,
een ander verdienmodel.
Gewoon het mechanisme dat je dus, je koopt je energierekening voor de komende jaren af.
Ja, en daarom betaal je dus aan de voorkant in 1 keer zoveel.
Daarom betaal je 1 keer eens meer. En als dat te veel is, kan je een lening krijgen. Maar dat is iets.
Maar de communicatie is dan dus gewoon heel erg onhandig. Als je mensen hier gewoon grootschalig in wil meenemen. Want ik word wel heel blij van het feit van, nou ja, put a day dan niet. Hè? Dat er gewoon een concrete datum wel wordt gezet. Van nou, vanaf dan en dan moet gewoon iedereen hetzelfde met benzineauto's. Er is toch ook door de EU een datum opgezet. Vanaf 2030 of zo. Die mag niemand meer een benzinemotor hebben.
Ja, onder mag je auto. Hebben, nou, dat mag hem niet meer kopen.
Nee, niet meer kopen inderdaad. Niet meer nieuw. Nou, al dat soort, ik vind dat echt gewoon heel erg goed. Als we er willen komen, moeten we gewoon,
de enige manier. Want dan kan je bedrijven ook helpen.
Precies, we moeten gewoon al die data aankondigen van dan en dan. En dan is dit gewoon allemaal om. En dit wordt er gewoon bij. En dan moet je inderdaad aantrekkelijk communiceren.
Ja. Nou, daarom dacht ik misschien dat ik het even uitleg wat Hugo de Jonge niet goed deed. Gaan we iets voorspellen? Laten we maar gewoon voorspellen dat GroenLinks en de PvdA inderdaad
gewoon volledig samen gaan.
Dat ze, nou, in ieder geval in de Eerste Kamer nu. Eerste stapje. Okay. Maar wel als 2 partijen, maar dan met 1 fractie.
Denk ik ook.
Talita, we moeten het hebben over de arbeidsmarkt.
Ja, er is een enorme krapte. Een ongekende krapte.
En dat hoor je de hele dag. Of elke dag hoor je dat wel ergens iemand zeggen. Dus ja, er is niemand te vinden.
Ja.
Kijk ik vanmorgen eventjes bij hoeveel werklozen zijn er nou nog? Ongeveer 330.000.
Nee, hey, dus dat is tegelijkertijd werkloosheid.
Ruim 3%.
Ja.
Toen dacht ik, dat is raar. Toen dacht ik, als ik het niet snap, dan moet wel iemand vragen die het wel snapt.
Precies, ja.
En daarvoor heb ik Joost Schippers weten te strikken. Arbeidsmarkteconoom, hoogleraar in Utrecht. Goeiedag.
Dat klopt. Goedemiddag.
Mag ik de vraag zo plat maken als, wat is er mis met de arbeidsmarkt op het ogenblik?
Dat is wel heel plat. Er is een heleboel mis. Je kunt over van allerlei aspecten praten. Maar als het gaat in termen van tekorten aan personeel, dan zie je dat werkloosheid die is ongekend laag. Er zijn natuurlijk altijd een aantal mensen werkloos die bijvoorbeeld tussen 2 banen inzitten, net afgestudeerd zijn en op zoek naar werk. Mensen die net ontslag genomen hebben, weten dat ze over een maand ergens anders weer aan de slag gaan en dan nu even even werkloos zijn. Mm-hmm. Dus dat is op zich niet raar dat er altijd een vorm van, we noemen dat frictiewerkloosheid is. Maar waar het eigenlijk nu in de media eigenlijk elke dag over gaat, dat is inderdaad de structurele krapte, de structurele tekort aan personeel.
En in alle sectoren? Nou alle, maar ja, in heel veel sectoren.
Ja, het is begonnen een paar jaar geleden. Kenden we het natuurlijk al vanuit de ICT. Daar kwam later de zorg bij. Maar je ziet het nu inderdaad heel rap zich verspreiden over allerhande sectoren. Ik bedoel, we hebben te maken bij de spoorwegen. We hadden een tijdje geleden op Schiphol bij de mensen die de bagage moeten doen. We hadden het gisteren bij de mensen
tunnel
van Rijkswaterstaat.
Ja, de tunnel moeten dat had officieel volgens de minister er niks mee te maken. Die zei, het was gewoon een draaiboek wat niet goed voor ziekte, wat niet goed was uitgevoerd. Maar goed, dat is dan meteen ook de uitzondering. En de horeca trouwens. We proberen nog maar eens ergens iemand te krijgen die bier kon brengen.
Ja, zeker.
Overal is het. Je zou denken, waar zijn al die mensen dan?
Nou ja, al die mensen, er zijn dus inderdaad te weinig mensen ten opzichte van het totale aantal banen wat we hebben. Er is natuurlijk eigenlijk continu in Nederland geroepen, we moeten meer werk hebben. Als je bijvoorbeeld Rutte hoort, die heeft het nog steeds erover van dat een verantwoordelijkheid van het kabinet is om voor voldoende werk te zorgen. Nou, er is inmiddels meer dan voldoende werk.
Missie geslaagd.
Ja, missie geslaagd, zeker. Maar dan moet je op een gegeven moment ook je weer aan een andere missie zetten. En dat gebeurt op dit moment eigenlijk onvoldoende. We hebben dan bij wijze van spreken wel als officiële missie dat we bijvoorbeeld Nederland willen vergroenen, dat we Nederland duurzamer willen maken, de energietransitie voor elkaar willen krijgen. Maar om zonnepanelen op het dak te leggen of om warmtepompen te installeren enzovoorts, ja, daar hebben we dan toch op dit moment niet voldoende mensen voor.
Je zegt, er zijn ook heel veel mensen dus tegelijkertijd nodig. Hoe is die enorme mismatch dan zeg maar te verklaren?
Dat komt vooral door demografische ontwikkelingen. Er stromen op dit moment elk jaar meer mensen uit de arbeidsmarkt uit, die met pensioen gaan, dan dat er jongeren vanuit de schoolbanken instromen. Dat is heel lang anders geweest. Heel lang hadden we hele grote generaties, brede generaties, die op de arbeidsmarkt kwamen. En de grootste daarvan waren eigenlijk zo'n beetje de babyboom generaties van de eerste 10 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Nou, mensen die in 1955 geboren zijn, die zijn inmiddels 67. Dus die zijn aan het eind van hun loopbaan. En die grote generaties, die zijn dus van de arbeidsmarkt vertrokken of aan het vertrekken. En
dus generaties, echt de vergrijzing die helemaal aan het doorzetten is.
Ja, en de generaties die nu de arbeidsmarkt betreden, die zijn zo omstreeks de eeuwwisseling geboren. En dat was in een tijd dat er bij wijze van spreken per gezin maar meer 1 of 2 kinderen geboren werden. Terwijl dat in de naoorlogse situatie heel vaak 3 en in het katholieke zuiden wel 5 of 7 waren. Nou ja, dat zijn natuurlijk onvergelijkbare aantallen.
Ja, en speelt het ook mee dat zeg maar de jongere generatie met name, nou of niet met name, maar wel steeds vaker, hoe noem je dat? Je mag niet meer zeggen hoger opgeleid, theoretisch opgeleid zijn, dat er het aandeel praktisch opgeleide in een generatie, dat ook kleiner wordt en dat je daardoor dus ook een mismatch hebt met de banen waar mensen voor worden gezocht.
Ja, maar de banen die zijn natuurlijk ook in toenemende mate hoog gekwalificeerd. Dus daar is zeker ook iets van een mismatch. Maar het gaat op dit moment vooral over kwantitatieve tekorten en niet zozeer dat het kwalitatief niet past.
Je hebt natuurlijk ook veel meer soorten beroepen. Ik bedoel, 50 jaar terug maakte niemand podcasts, om maar eens wat te noemen.
Zeker, zeker.
Zou dat ook een deel verklaren? Dat we gewoon heel andersoortige dingen tegenwoordig ook als baan ambiëren, maar ook gewoon dat die banen er ook zijn?
Ja, maar dat is toch niet de hoofdoorzaak. Er zijn ook heel veel verschillende opleidingen. Je kunt tegenwoordig allerlei vormen van communicatie studeren. Overheidscommunicatie, cultuurcommunicatie. Nou ja, noem het allemaal maar op. Mm-hmm. Dus die verbijzondering die we aan de kant van de banen hebben, die hebben we ook aan de kant van het onderwijs gehad. Nee, het is echt dat er gewoon in totaal minder jongeren instromen op de arbeidsmarkt en meer ouderen uitstromen. Dat is uiteindelijk de wezenlijke oorzaak voor de krapte die we nu hebben en die we de komende 20, 30 jaar ook zullen hebben.
Als u het zo beschrijft, dan klinkt het als iets wat we heel erg hebben kunnen zien aankomen.
Zeker.
Terwijl we er toch een beetje door overvallen lijken te zijn nu ineens.
Ja, er is in allerlei rapporten is er inderdaad voor gewaarschuwd dat dit eraan gaat komen. Maar hier speelt natuurlijk een beetje dat veel bedrijven, en eigenlijk zijn alleen de hele grote bedrijven daarop misschien een uitzondering, dat die niet zo bezig zijn met de situatie binnen hun organisatie over 2 of 3 jaar. Maar dat ze vooral bezig zijn met de situatie over 2 of 3 maanden. Hm. En dat betekent dat je eigenlijk wel zou kunnen constateren van, goh ja, er gaan over een aantal jaren een aantal mensen die de 60 net gepasseerd zijn, die gaan dan met pensioen. Maar daarop acteren, dat is iets wat niet heel veel bedrijven, heel veel organisaties ook daadwerkelijk kunnen doen. Daar hebben ze vaak de schaal niet voor en daar hebben ze vaak ook de expertise niet voor. Kijk, bij wijze van spreken, de Rijksoverheid moet dat kunnen en Shell en Philips moeten dat ook kunnen. Maar een metaalbedrijf van 120 mensen, die hebben geen gespecialiseerde onderzoeksafdeling of een HR-afdeling die iets anders doet dan de salarissen uitbetalen.
Ja, ze zijn een beetje verwend geweest in de afgelopen decennia, de werkgevers.
Jazeker. Je zat in een arbeidsmarkt waar de werkgevers het voor het zeggen hadden. Je kon eigenlijk altijd, als zich iemand aandiende waarvan je dacht, nou, die is het niet helemaal. Nou, dan gooi je die als het ware terug in de bak. En dan keek je of er niet iemand anders was. En omdat de arbeidsmarkt zo ruim was, was er daadwerkelijk altijd wel iemand beschikbaar die wel aan de gestelde eisen deed en die inderdaad komende maandag om 8:30 kan beginnen.
En nu moet je hem misschien eerst nog even een beetje opleiden in, nou ja, hij kan al iets of zij, maar er moet nog wat bijgeschaafd om specifiek op deze functie te komen. En dat moet je dan misschien als werkgever ook maar accepteren?
Ja, we hebben 1 miljoen of 1,5 miljoen, hangt een beetje van de definitie af, mensen die op dit moment nog buitenspel staan. Daar zitten mensen bij die inderdaad werkloos zijn, gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Maar er zitten ook heel veel mensen bij die best wel wat kunnen. Er zitten ook bijvoorbeeld mensen bij die op hun 55ste hun baan verloren hebben omdat hun bedrijf failliet gegaan is. Die mensen beschikken natuurlijk niet over de meest recente technologische kennis, maar die kun je misschien in een maand of in 2 maanden kun je die wel zodanig weer dingen bijbrengen dat ze weer aan de slag zouden kunnen. Maar dat vergt dus inderdaad een investering, dat vergt activiteit van de werkgever en dat is dus anders dan dat je zo een werknemer kant en klaar uit het rek kunt trekken laat ik zeggen, de verpakking eraf en aan de slag maar.
Ja, een blik personeel opentrekken, ja, zeiden ze dan vroeger. Maar er was een tijd, is dat misschien dan voorbij, dat ze zeiden, ja, boven de 40, dan heeft solliciteren eigenlijk geen zin. Is dat weg?
Dat zal steeds meer verdwijnen. Ook dat was een vorm van gewenning. Samen het beeld hebben en het beeld koesteren dat je per se op zoek moet naar een jongere. Maar steeds meer werkgevers zullen tot de conclusie moeten komen dat die jongeren er eenvoudigweg niet zijn. En dat als jij je neus ophoudt voor iemand van 50, ophaalt voor iemand van 50, dat je dan met lege handen blijft staan. Terwijl een concurrent die inderdaad zegt van, nou, ik ga eens kijken of ik iemand van 53 nog weer 15 jaar kan inzetten. Ja, die heeft dan een concurrentievoordeel.
Prachtige leeftijd, van 53. Ja. Ja, kan het echt aanraden.
En is het nou zo dat door de krapte ook de lonen wat stijgen? Of zien we dat eigenlijk niet? Dat zou je dan
ja, dat zien we wel. Want dat is ook een soort natuurlijke reactie van werkgevers. Als je een tekort hebt, dan ga je met de geldbuidel rammelen. En dat is op zich niet raar op het moment dat je ziet dat er elders wel voldoende personeel is. Dan is er dus inderdaad sprake van de mismatch waar we het net al even over hadden. En dan kan geld helpen om die mismatch om dat recht te trekken. Maar nu is er eigenlijk overal krapte. En ja, dan kun je wel de lonen verhogen. En dan komen er bij wijze van spreken weer een paar mensen naar jou toe. En in de andere sector doen ze dan over 2 maanden de lonen omhoog. En dan gaan mensen weer naar die sector. Maar dat is eigenlijk meer, dan krijg je meer een soort waterbed-effect.
En zou er ook nog een oplossing kunnen zitten in dat je gaat kijken naar toch het aantal mensen wat werkloos is? Bijstandsgerechtigden, dus de groep mensen die nu niet werkt, maar wel zou kunnen werken. Dat je daar meer inspanning voor doet om die aan het werk te krijgen?
Nou ja, dat is dus eigenlijk de groep waar je op wat kortere termijn resultaat van zou kunnen verwachten. Als je dus inderdaad in staat en bereid bent om die faciliteiten te bieden, te scholen. Ja. Er zitten natuurlijk ook bijvoorbeeld veel vrouwen die nog in deeltijd werken. Ja. Bijvoorbeeld omdat er geen goede kinderopvang is. Of omdat ze het nooit gewend geweest zijn om meer dan 2,5 dag te werken. Ja, daar zou je best je inspanningen op kunnen richten. Maar dat betekent dat je daar dus wel wat voor moet doen. En op wat langer. Je zou natuurlijk ook kunnen kijken, en voor sommige sectoren is dat ook een deel van de oplossing, migranten. Maar goed, wij hebben in Nederland nooit een beleid gehad om actief migranten voor bepaalde beroepen te werven. Ja, in de jaren 60 wel, voor de mijnen bijvoorbeeld. Maar het is niet zo dat we de afgelopen 20, 25 jaar gericht naar migranten hebben gezocht. We hebben wel migranten binnengekregen in Nederland. Maar we hebben nooit campagnes gehad van...
Denk je wel dat zou moeten, gegeven die vergrijzing dus? Dat dit op de langere termijn een probleem gaat blijven eigenlijk, die krapte? Met wat u net schetst over de demografie.
Nou ja, moet van mij als wetenschapper helemaal niks. maar daar moet je als wetenschapper ook altijd proberen een beetje zuiver in te zijn.
Laat ik de vraag anders stellen dan. Precies, maar jullie zijn een probleem aan het oplossen met z'n tweeën net. Is er echt een probleem? Je kan ook denken, dit is gewoon hoe de samenleving op het ogenblik functioneert. En
wordt er voor werk niet gedaan.
Prima, accepteren we dat.
Ja. Nou ja, maar dan krijgen er dus een flink wat kinderen geen onderwijzers. Je ziet hoeveel klassen er nu al niet van een onderwijzer of een leraar voorzien zijn aan het begin van het schooljaar. Dat dreigt per 1 september alleen nog maar meer te worden. Ik denk dat een heleboel ouders daar niet blij mee zijn. Ik denk dat daar de leerlingen niet blij mee zijn. Hoewel het misschien aantrekkelijk lijkt, een jaar vakantie. Maar de economie is er ook niet bij gebaat. Dat hebben we natuurlijk bij corona gezien. Al dat mislopen van onderwijs, dat is uiteindelijk voor de opbouw van het productievermogen, het menselijk kapitaal van de Nederlandse economie, is dat natuurlijk niet gunstig.
Nee, maar je kan ook zeggen, er zijn heel veel dingen die niet per se verplicht zijn om te hebben. Het onderwijs lijkt me dan zo essentieel dat je daar zo hoge salarissen moet bieden dat je de rest eruit concurreert. En als de cafés en de restaurants niet open kunnen, dat is echt heel vervelend. Maar daar kunnen we wel mee leven.
Nou ja, maar dat is dus een discussie die dan eigenlijk in een brede in Nederland gevoerd zou moeten worden. Van wat vinden we zo belangrijk dat we daar proberen zoveel mogelijk mensen naartoe te krijgen. En dan is nog even de vraag, we hebben in Nederland vrijheid van onderwijskeuze voor studenten en voor jongeren. Daar hechten wij zeer aan. En bedoel, dat is ook een groot goed. Hoe ver wil je dan gaan in het stimuleren bijvoorbeeld dat er mensen kennis en vaardigheden verwerven om zonnepanelen te leggen en windmolens te installeren? En in hoeverre wil je tegengaan dat mensen bij wijze van spreken communicatiewetenschappen of bedrijfsadministratie studeren? Bedrijfsadministratie waarvan je weet dat je daar over 10 jaar eigenlijk geen werk meer in hebt, omdat dan eigenlijk alle processen geautomatiseerd zullen zijn.
Ja, dus dan zou je als overheid echt gewoon een soort van maximum aan kunnen stellen van zoveel aantal opleidingen voor dit, zoveel aantal plekken voor dat.
Ja, maar
anders
leidt
je mensen op tot werkloosheid. Ja.
Maar dat is dus een discussie die dan dus in de Tweede Kamer gevoerd zal moeten worden. En dan ben ik heel benieuwd of er een meerderheid is die daar inderdaad meer sturing aan wil geven.
Ja, want eigenlijk hoor ik er ook in door van we laten nu is dan de opvatting van je laat die arbeidsmarkt gewoon echt als een markt. Dus in die zin best wel vrij. vagina aanbod. En dit is dus nu een, zeg maar, een uitkomst. En dan zou je kunnen zeggen van nou, dat werk wat dan niet gedaan moet worden, nou vinden we dat zo'n fundamenteel probleem om te zeggen, je moet gewoon als overheid daar echt wat meer van bovenaf op die arbeidsmarkt gaan ingrijpen. Maar dat is dus best wel politiek ideologisch ook echt een fundamentele keuze eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk toch weer een, nou ja, een keuze tussen, ja, ik zal maar zeggen, twee kwaden. Of je hebt niet genoeg mensen in de zorg, in het onderwijs en om de treinen te laten rijden. Of je moet ingrijpen in de keuze van de keuzevrijheid van, ja, van jongeren. Dan schets ik het even heel zwart-wit. Maar eigenlijk is dit wel de tegenstelling waar het over gaat. Ja. En dat is in feite dezelfde soort tegenstelling als dat aan de ene kant mensen willen goede straatverlichting en een stoep die er netjes bij ligt. Maar belasting betalen willen ze eigenlijk niet. Ja, het is toch telkens weer kiezen.
Maar dat beperkt, is politiek, het, ja, beperkt het ook onze economische groei? Dus het feit dat er dus werk ongedaan blijft, is dat dus ook een rem op economische groei?
Ja, in principe wel. Ik bedoel, al die mensen die iets, al die banen waar mensen productief zouden kunnen zijn. En als die banen niet vervuld worden, ja, dan betekent het dat er dingen niet gemaakt worden, dat er bepaalde diensten niet verleend worden. En dat is dus eigenlijk allemaal gemist bruto nationaal product. Nou kun je natuurlijk ook kijken of je het op een slimmere manier zou kunnen doen. Dus of je bijvoorbeeld meer robots voor bepaalde taken zou kunnen inzetten. A, die heb je niet van vandaag op morgen, dus daar gaat wel een aantal jaren overheen. Bedoel, er is best wel ontwikkeling en er lopen natuurlijk allerlei experimenten. Maar nu gewoon kant-en-klaar een robot die de treinmachinist vervangt, ja, die is nog niet ergens leverbaar. Dus daar zal in geïnvesteerd moeten worden. En dat geldt bij wijze van spreken hetzelfde voor een robot in de zorg die mij TZT helpt om mijn steunkous aan te trekken. Wat ik geloof ik liever zou hebben dan dat ik op een mens moet wachten die soms om 9:15 komt en dan weer eens om 9:55. Maar ook hier geldt weer dat het ook een kwestie is van dat we dan met z'n allen moeten kiezen waar we die capaciteit gaan inzetten. Door de robots ontwikkelen, dat is geen goedkope zaak. Dus ja, de financiën die daarvoor nodig zijn voor die investeringen, die kun je maar één keer uitgeven. En ook dan is weer de kwestie van, willen we ze dan de robots in de zorg? Willen we liever robots die de bagage uit vliegtuigen haalt? Ook dat vergt dus weer een vorm van maatschappelijke discussie en een vorm van sturing of op zijn minst van overleg, die er op het ogenblik niet is. Bedoel, ja. Nu is het zo dat als er een bedrijf is wat zegt van nou, wij willen iets met robots gaan doen. Bedoel, en eigenlijk, laat ik zeggen, de bankensector, dat zijn dan geen robots in de zin van dat ze handjes en voetjes hebben, maar de hele digitalisering van de bankaire sector, bedoel, die is over ons gekomen, daar hebben wij niet om gevraagd. Bedoel, de bank zegt van, ja, vanwege de toenemende digitalisering wordt er weer een kantoor gesloten. En daar hebben we het dan maar mee te doen. Daar is niet een soort maatschappelijk debat aan vooraf gegaan van, goh, willen we dat met die banken? Of willen we liever dat andere dingen, dat die geautomatiseerd worden?
Dat betekent dat we gewoon heel erg moeten gaan nadenken over hoe we de samenleving willen inrichten. Om wat op zich in eerste instantie een redelijk overzichtelijk probleem leek, alleen de arbeidsmarkt, maar om alles aan elkaar te knopen. Dat denk ik dat we daar maar eens over gaan beginnen dan. Joop Schippers, hartelijk dank.
Dank je wel. Dat was hem alweer.
Je weet natuurlijk, je kan je abonneren op deze podcast. En waar je je ook op kan abonneren is, als je namelijk één nieuwspodcast per dag te weinig vindt, is op de podcast van de collega's In de Ochtend. Bas van Werven, Iwan Verrips. Ochtendnieuws heet dat. Dus nou, kijk even in je podcast app of je op ons al geabonneerd bent. En of je ochtendnieuws misschien ook luistert. Elke ochtend om 7:00.
Precies. En je kan ook even kijken op de social media natuurlijk.
Op Instagram Twitter, bijvoorbeeld, ja, voor de stellingen. En je kan twitteren.
Twitteren en BNR het Nieuwsdag.
Zijn we er morgen weer.
Tot morgen.
Tot dan.
Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster. Business Booster.